Vanuit Studio Amstelveen is dit aflevering 48 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is dé talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en vooral ook mobiliteit deze keer, direct of indirect verbonden met auto's. En zoals altijd werken er weer twee vaste redacteurs van autorij.nl mee aan deze editie. Dat zijn Niall van Leeuwen en Wim Otto. En natuurlijk hebben we ook weer een gast aan tafel. Hij is al eerder geweest, Mark Heiligers, manager marketing PR en events van NIO en Firefly Nederland. Welkom Mark.
Dank je.
Vorige keer hebben we het met name over NIO gehad. Waar gaan we het deze keer over hebben?
Firefly.
Ja, we gaan het over Firefly hebben. Een bijzondere auto en we gaan het straks allemaal toelichten waarom die auto zo bijzonder is en waarom die een hele mooie titel heeft gekregen. Maar we beginnen zoals altijd ook weer even met de nieuwsfeiten. En dan begin ik bij jou, Niall. We hebben een jaar achter de rug, 2025, en daar is weer het een en ander verkocht. En jij haalt daar dan altijd de statistieken bij.
Ja, geheel volgens traditie moeten we dat natuurlijk wel doen. De eerste podcast van het nieuwe jaar. Er zijn nogal wat verschillen ten opzichte van de Europese automarkt. Dus het is toch best wel opvallend. Dat bewijst opnieuw hoe anders de Nederlandse automarkt eigenlijk is vergeleken met onze buurlanden. De Skoda Elroq was in 2025 de best verkochte auto van Nederland. Gevolgd door de Kia EV3 en de Tesla Model I. Op zich niet heel verrassend. Ik denk als je gewoon op straat kijkt, dan zie je eigenlijk al een beetje het beeld. Maar dat is toch vrij anders in Europa. Want de best verkochte auto van Europa in 2025 is namelijk nergens te bekennen in ons land. Ik weet niet of iemand van jullie toevallig het idee...
Nee? Een Europese auto? Een
Europese auto. Met ruim 220.000 verkochte stuks. De Dacia Sandero. Juist, best verkochte auto van Europa.
Echt waar? En die zie je niet te koop?
Die zie je wel te koop, alleen met 1636 registraties. Staat volgens mij op de 34ste plaats op de Nederlandse ranglijst.
Opmerkelijk verschil, ja.
Dat is een gigantisch groot verschil. Dus, en sterker nog, als je dus de volledige top 10 bekijkt van best verkochte auto's in Europa, dan staan er maar twee in die top 10 die dus ook in de Nederlandse top 10 terugkomen. Dat zijn dan toevallig twee Toyota's. Maar het is gewoon een heel ander... beeld, weet je, de Nederlandse markt wordt zodanig eigenlijk gestuurd door wetgeving, door bijtelling, door fiscale stimulans, elektrische auto's en dergelijke. En dan zie je dat dat gewoon een heel groot verschil oplevert ten opzichte van onze buurlanden.
Ja. Dus, ja. En nog een paar feitjes, je hebt nog 1 minuut.
Nou ja, Tesla is dus voor het eerst van de troon
gestoten. We moeten altijd een beetje achter de voren zitten.
Ja. Tesla is dus voor het eerst niet meer het grootste EV-merk van Europa. Tesla is dus voor het eerst ingehaald door Volkswagen. Hm. Dus ook dat is opmerkelijk. Nog steeds wel knap van Tesla, want ondanks het feit dat ze net tweede zijn, ze doen het dus maar met twee modellen. En we hebben natuurlijk steeds meer concurrenten in die elektrische klasse. Dus het feit dat Tesla zijn voorsprong kwijt is geraakt, is op zich geen verrassing. Ja. Maar van die Model I en Model 3 verkopen ze nog steeds onwijs veel.
Ja, dat komt ook omdat Musk zich nu wil toeleggen op AI. Hè? En ja. Dus hij heeft die andere twee al een tijdje geleden uit productie gehaald.
Ja, die zijn nog gestopt. Ja.
Ja.
Dus er zijn wel wat veranderingen gaande. Volkswagen doet het echt opmerkelijk goed. Sowieso het best verkochte merk in heel Europa. Maar dus nu ook op het gebied van elektrisch. Nou, dat hadden we een paar jaar geleden. Hadden we dat nog niet, eerlijk gezegd, zagen we dat niet aankomen. We hadden toch verwacht dat Tesla zijn voorsprong alleen maar verder zou uitbreiden. Maar dat gebeurt dus niet. Ja. En ook Audi en BMW, die doen het echt opmerkelijk goed op het gebied van elektrisch rijden. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich de komende jaren doorzet.
Dankjewel, Niall. We gaan even naar een heel ander onderwerp. Misschien heeft een enkeling het gezien, dat de video van dat busje in Roemenië met PAOK Saloniki aanhangers, die frontaal op een vrachtauto reed en waarbij het vermoeden is dat het te maken had met een rijhulpsysteem. Die piepjes in de auto, ja, de ene die vindt het prachtig, de andere niet. Wim, maar er komen er weer meer bij, begreep ik.
Ja, in juli 2024 hebben we ISA gekregen. Dat is Intelligent Speed Assist. Nou, dat is een piepje dat gaat af op het moment dat je 1 kilometer harder rijdt dan toegestaan is op een weg. En je kunt het uitschakelen, maar je moet het wel iedere keer uitschakelen als je de auto weer gestart hebt. Nu komt er een piepje bij per juli 2026. En dat zit al bij een aantal nieuwe auto's standaard, maar dat wordt straks verplicht. En dat is het systeem ADDW. Dat is de afkorting van Advanced Driver Distraction Warning.
Het komt erop afleiding,
neer, ja. Het komt erop neer dat als je, laat maar zeggen, pak een beet 5 seconden niet voor je kijkt op de weg, kijkt even opzij of naar het scherm, dan krijg je dus een piepje te horen en op je display of op je instrumentarium verschijnt ook nog een keer van melding, een beeld van je kijkt niet goed of je bent afgeleid. Kun je ook iedere keer weer uitzetten, maar dat moet je dus wel iedere keer doen. Het is het volgende piepje en ik weet uit ervaring dat het al knap irritant is in testauto's die ik rij. Dat je denkt van, ja, bemoei je er niet mee? Het sterker nog, je vraagt je ook af of dit systeem wel echt bijdraagt aan de veiligheid. Want het verhoogt je irritatieniveau. En je wordt ook nog afgeleid omdat er dus iets op je instrumentarium verschijnt. Van, wat is dit?
Ja, maar en worden die ook verplicht gesteld dan of niet?
Ja, verplicht in nieuwe auto's. Ja. Het is dus nu bij een aantal nieuwe auto's, bij een aantal merken past dat systeem al toe. Maar het wordt straks ook gewoon verplicht. Net zoals dus die waarschuwing voor de snelheidsoverschrijding.
Maar er zijn volgens mij nu ook wel modellen en merken die één knop hebben op het op de display, zeg maar, waarmee na het instappen je alles in één keer in jouw voorkeur kunt herstellen, zeg maar.
Ja, je weet ook snel de weg om dat uit te schakelen.
Nou, het is meestal de knop waarmee je in één keer alles uit kan zetten. Dat is de favoriete knop tegenwoordig in moderne auto's.
Ja.
Of je gaat die signalen negeren, want het is too much geworden.
Ja, ik betrap me er zelf al op als ik ermee rijd.
Dat kan niet de bedoeling zijn.
Ja, dan denk ik van dat klinkt weer wat, het zal wel.
Nee, maar inderdaad, je hoeft maar één keer naar links te kijken en je krijgt gelijk op je donder.
Het is bij ons ook al de eerste vraag hoor. Firefly kwam uit en met alle piepjes en losse buttons. En die kan je in het snelmenu naar beneden swipen, kan je ze uitzetten. Maar onze klanten kunnen dus vragen wat ze verbeterd willen zien aan de auto. Dat was bij NIO net zo.
Mm-hmm.
Als Europese consument gelijk één button in het snelmenu. Dus de eerste software update werd hier erin geplaatst. En die zit er nu in. Dus het is swipe naar beneden, één klik en alles is uit.
Maar hebben jullie ook een button, zeg maar, waarbij je al je voorkeuren kunt opslaan? De ene wil misschien wel alleen departure warning en de andere wil wel dode hoekdetectie.
Ja.
En de volgende weer niet. En dan als je binnenkomt, dat je op die button drukt. Dus
die losse buttons zijn er ook nog. Die kun je ook in het sneeuwmenu plaatsen. Maar dan moet je wel even zelf een keer goed gaan bepalen wat wil ik wel, wat wil ik niet.
Ja, daar moet je één keer voor gaan zitten.
Er zit een hoop in door die Euro NCAP.
Ja.
Dus het is allemaal opgelegd. Dus het zit erin. Ja. Maar dan moet je gewoon even één keer puzzelen. Dit wil ik wel, dit niet. En dan kan je het zo instellen.
Ja.
Ja, het gaat ook een beetje tegen elkaar op, denk ik. Hè? Want als de concurrent het heeft en die scoort daar punten mee, dan wil je als nieuwe fabrikant die punten ook hebben.
Ja, je wil
en dan bouw je het ook in.
Ja, je wil de hoogste score op de Euro NCAP. Je wil die 5 sterren halen.
Ja.
En dan gelden die piepjes tellen daarin mee.
Ja.
Maar ik weet zeker dat er komt straks een moment dat ze ook bij Euro NCAP door gaan krijgen van oké, die systemen dus verplicht om voor een hoge veiligheidsscore. Maar dan de manier waarop een melding wordt gedaan, dat ze daar ook op gaan beoordelen. Dat ga je uiteindelijk toch krijgen.
Ja.
Want na verloop van tijd krijgt iedereen door dat op deze manier een bestuurder waarschuwen is denk ik niet echt de goede manier om je doel te bereiken.
Ja, met geluiden misschien niet. Maar bijvoorbeeld, ik heb minder moeite mee met een trilling in het stuur. Dat vind ik minder erg. Want dat maak je toch wel even alert op dat je iets niet goed hebt gedaan.
Ja.
Maar dat is heel persoonlijk. Ik vind het minder erg dan zo'n piepje. Want daar word je inderdaad knettergek van.
Ja, piepje vraagt ook dat je ergens naar gaat kijken. En een trilling, dat voel je. Dus dan weet je al, van ik kom in de buurt van de wegmarkering.
Ja, ik doe ergens iets goed, richting aanwijzen vergeten, bij teruggaan of zo.
En dat is trouwens ook nog afhankelijk. Ik weet niet hoe het bij NIO is, maar het is ook afhankelijk van dat cameraatje wat jou, zeg maar, de bestuurder detecteert. In hoeverre een bestuurder oplet of vermoeid raakt of niet. Waar dat cameraatje dan zit. Want er zijn dus auto's waarbij dit cameraatje precies in het midden zit. En als jij dan gewoon een beetje in een relaxe houding met één hand op het stuurwiel.
Ja, juist. Ja,
dat je dan die camera blokkeert.
Ja,
dan krijg je daar weer een melding van.
Nee, dat meldt hij niet.
Niet?
Nee.
Bij NIO niet?
Nee.
Dus, okay.
Dus als ik doe mijn hand als het midden van het stuur.
Ja.
En dan ziet ze me niet.
Oké, dan zegt ze ook niks.
Nee.
Dat is ideaal. Dan kan je ook gewoon goed afplakken.
Dat kan ook.
Ja.
Het is ook een vrouwelijke stem bij jullie, begrijp ik.
Nomi.
Nomi.
Je zit meteen in de zuffel.
Stay focused. Stefan, houd je mond, Naomi. Ja.
Ja. Hey, we zijn inmiddels bij jou aangekomen, Mark. We hadden het al over Firefly. Een vorige editie van deze podcast werd de Firefly verkozen tot autorijauto van het jaar.
Ja.
Daar zijn jullie natuurlijk enorm blij bij. Dat stimuleerde de verkoop enorm.
Ja.
Ja, maar vertel even over Firefly, want het is denk ik voor een aantal luisteraars toch nog een onbekende auto, onbekend merk.
Ja.
Wat is de Firefly die jullie nu aanbieden? Kunnen we jullie een beetje mee vergelijken bijvoorbeeld?
Het is een compact B-segment elektrische auto, dus zeg Renault 5. Het is ook een icoon natuurlijk.
Ja.
Dus onze founder William Lee wilde in Europa een auto voor iedereen ontwerpen. En in Europa is het B-segment het grootste segment. Dus het NIO team in München, ons design center global, vanaf dag 1, die kregen de taak om een auto te ontwerpen in het B-segment in Europa voor Europa. En dat is de Firefly geworden. En het is een auto die gemaakt is om compromisloos te zijn. En dat is gelukt. En daarom hebben we denk ik ook die prijs gewonnen. Want hij is en heel veilig en heel ruim. En heel zuinig en heel modern en heel premium. Je kan er met z'n vieren in, je kan bagage meenemen. Dus alles klopt aan die auto.
Ja, wat bedoel je precies met compromisloos? Er zijn geen compromissen gemaakt, maar op welk gebied dan?
Wel, op sommige auto's in het B-segment. Ja, of je kan met z'n tweeën voorin goed zitten, maar dan kan de achterin alleen maar een klein kind mee op de achterbank.
Okay. Ja.
Of er zit geen frunk in of een hele kleine kofferbak. De crashtest bij de Euro NCAP is dan 2 sterren. Ja. Of je hebt een aantal features erop, maar geen verwarmde buitenspiegels. Daar is dan op bezuinigd. Of de navigatie niet ingebouwd, dan moet je bijbetalen.
En dat zit hier allemaal op?
Alles zit erop. Navigatie zit erin, verwarmde stoelen, verwarmd stuurwiel, een frunk van 90 liter. Hij is af. Het is super premium en hij is 29.900 rij klaar. Dus het klopt. Het is gewoon echt het ideale plaatje voor ons.
Ja.
Dat is, design is leuk.
Hij heeft ook niet voor niks die titel gekregen.
Nee, daarom. We zijn super blij mee.
Nee, maar dat is ook, nou ja, weet je, als je, voor de luisteraar die geïnteresseerd is, dat moet je misschien de vorige podcast even luisteren, want Bart vertelt daar heel erg duidelijk waarom de Firefly dus de auto van het jaar geworden is, maar ook de betaalbaarheid speelt ook echt een rol.
Ja.
En het is echt een alleskunner. En die frunk vind ik inderdaad echt bagageruimte
voorin.
Ja. Onder de motorkap kun je het niet noemen, maar ja, die is indrukwekkend groot. Ja. En er zijn ook auto's, elektrische auto's van vergelijkbaar formaat, die helemaal geen frunk hebben.
Nee.
Daar zit dan van alles. Ik weet niet wat, maar...
Nee, dat weet ik ook niet.
Firefly heeft in ieder geval voor elkaar gekregen om die ruimte gewoon goed te benutten. En dan alles bij elkaar opgeteld. Dat is een terechte winnaar, denk ik.
En dan even voor de luisteraars die de auto niet zo goed kennen, een paar feiten en cijfertjes. Want bij elektrische auto's wordt altijd gevraagd naar het bereik en dat soort dingen. Kun je daar iets over vertellen?
De WLTP is 330. En in de praktijk betekent dat in de zomer makkelijk 300. Bij ons, bij NIO ook, we wijken niet zoveel af. Dus ook als je in Noorwegen doen ze altijd die tests met alle elektrische auto's. En dan zeggen ze Tesla 600 en de Zeekr 700. Ja. En dan komt NIO met 500. Maar dan in de praktijk rijden we net zo ver.
Ja, ja.
En dat is met Firefly net zo. Dus de pers heeft al veelvuldig gereden. En je komt makkelijk 300 kilometer in de zomer. Dat zal nu wegzakken met 0 graden of 1 graad boven 0 tot 250. Maar dat is nog steeds heel erg goed voor een WLTP van 330.
Ja.
Ja,
en laatste snelheid?
Binnen 29 minuten van 10 tot 80.
Ja, oké. Dat is heel acceptabel.
100 kilowatt snelladen.
Ja. Hey, en je noemde net in het begin van je verhaal, legde je steeds een accent op Europa. De auto is niet wereldwijd verkrijgbaar.
Het grappige is, hij is in Europa ontworpen voor Europa. En hij is ook gelijk gelanceerd in Noorwegen en Nederland supersnel. Opeens was hij daar en het was nog geen reclamecampagne, nog helemaal geen... We hebben nog geen accessoires voor de auto, we hebben nog geen merchandise, dat komt allemaal nog. Maar in China waren ze zo gecharmeerd, hebben ze dus in China een poll gedaan of een klantonderzoek. En toen hebben ze toch besloten om ook in China te gaan leveren.
Lijkt me een interessante markt, China, toch?
Ja, maar die zijn op zich niet van dit soort met allemaal grote auto's.
Ja.
Maar hij gaat er als een speer. Dus het is daar ook een hype geworden. Dat is wel heel leuk. Dat was niet de bedoeling.
Hey, en waar komt het merk Firefly vandaan? Want het is helemaal nieuw.
Ja, het was een projectnaam. Ze wilden dus onze Chris Thomason met zijn team, de hoofddesigner. Die wilden een auto maken die vrijheid biedt voor iedereen. Dus een betaalbare auto die compromisloos is. En iedereen van vervoer voorziet. Of je nou een gezin hebt met 2 kinderen, veel bagage. Of je bent een zakenman of een zakenvrouw. Voor een betaalbare prijs, ultieme vrijheid. Maar moet ook een sparkle hebben. Iets joie de vivre. Het moet plezier geven. Dus de projectnaam was vuurvlieg, Firefly. Want dat is een beestje dat vliegt, dat heeft ultieme vrijheid. Maar hij straalt ook, hij shined met de staart. Dus dat was de projectnaam. En uiteindelijk hebben ze besloten dat ook de merknaam te maken. En dat is dus nu Firefly geworden. En ook verder geen modelnaam, het is gewoon Firefly. Het is een uniek, iconisch design. En er wordt een beetje gekeken in de hoop, en dat moet u nog zien. Net als Mini is begonnen met een uniek design, compacte auto voor iedereen. En dat was een Mini.
Ja,
punt.
Ja.
En dat willen wij dus nu ook creëren met Firefly. Eén model, dit is een Firefly, punt.
Ja, dat wil ik namelijk nog vragen. Komen er nog andere modellen? Maar
is nog niet voorzien.
Nee.
Als dat gaat gebeuren, dan komen er modelnamen bij natuurlijk. Maar nu is het gewoon Firefly.
Ja, want Mini heeft het uitgebreid met een naam daar weer achter. Hè? De Countryman en noem maar op. Ja.
Dat zal bij ons dan ook gebeuren.
Ja. 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 Hey, we gaan eventjes verder met een onderzoek van Niall. Want Niall, jij hebt gekeken naar betrouwbaarheid van auto's. Je bent van de statistieken en de onderzoeken.
Dat sowieso. Maar dat is ook wel, als je gewoon kijkt naar de best gelezen artikelen op autorij.nl, dan is het artikel over de betrouwbaarste automerken wordt gewoon ontzettend veel gelezen. Dat betekent dat mensen op zoek zijn naar die informatie. En dat is toch leuk als je dan elk jaar opnieuw deze informatie kan geven. Want de Consumentenbond doet dus elk jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto's. En dan hebben ze 50.000 eigenaren van auto's van maximaal 10 jaar oud. Nou, die worden dan allerlei vragen gesteld. En op basis van of een auto een probleem had, of die auto dan daarmee wel verder kon rijden of niet, of direct naar een garage moest. Nou, er worden dus allerlei waardes aangehangen. En dan op een gegeven moment dan rolt er eigenlijk gewoon een staartje uit. En net als vorig jaar is opnieuw Lexus het betrouwbaarste automerk. Volgens dit onderzoek. Gevolgd door Suzuki en Toyota. Nou, op zich is dat geen verrassing. Subaru en Honda staan trouwens ook nog in de top 5. Het zijn allemaal Japanse merken, maar dat zien we eigenlijk altijd al. Ja. Volgens mij al sinds we allemaal in de autowereld, autobranche werken, zie je eigenlijk altijd Japanse merken bovenaan staan. Dus dat is niet zo bijzonder. BYD staat verrassend hoog. Is natuurlijk een nieuw automerk, net als NIO. Tenminste, relatief nieuw. Zijn pas een paar jaar op de markt. Dus die zie je nu dus bovendrijven. En ook verrassend is dat Tesla op de 6e plaats staat. Met toch een vrij hoog cijfer. Dus dat betekent dat, we hebben natuurlijk best wel veel Tesla's rijden in Nederland. Dus,
en dit is echt gebaseerd op merk. Dus niet op brandstof of elektrisch. Alles bij elkaar opgeteld.
Alles bij elkaar opgeteld. Ja. Kijk, als we gaan inzoomen op de modellen. Okay, dan zien we dat het Model I van Tesla natuurlijk wel als beste, als betrouwbaarste elektrische auto naar voren komt. En de Toyota Aygo X of de Aygo Cross is dan de betrouwbaarste benzine of hybride auto. Maar het grappige is, dit is dus van de Nederlandse consument.
Vind ik wel opvallend trouwens, dat dan inderdaad bij de elektrische auto's niet een Japans merk is.
Dat klopt. Ja. En de niet-elektrische auto, in dit geval de Aygo Cross, is zeg maar in zijn eindscore, staat die hoger dan de Tesla. Want er zijn dus nog wat softwareprobleempjes wat nog wel opspeelt bij elektrische auto's. Dus het is niet dat een elektrische auto per definitie betrouwbaarder is dan een benzineauto. Zover is het nog niet. Maar het grappige is, de Duitse TÜV, dus zeg maar de Duitse soort ANWB-organisatie, die hebben eind vorig jaar een onderzoek naar buiten gebracht. En dat gaat over 9,5 miljoen inspecties van personenauto die ze hebben geanalyseerd.
In Duitsland?
In Duitsland. Dat is echt een gigantische hoeveelheid. Ze hebben het wel iets anders gedaan, want de TÜV heeft namelijk APK-keuringen geanalyseerd. En dan checken ze van oké, wat bij de auto's die een keuring krijgen en dan niet door de keuring komen, wat is er dan aan de hand? Nou, daar hangen zij dan een oordeel aan. Maar daar staat dus de Tesla Model I en Tesla als merk stijf onderaan. Met mega veel problemen. Ja. Dus zo zie je maar weer dat
De manier waarop ze meten dan blijkbaar.
Ja.
En wat dan meetelt in een wat men verstaat onder betrouwbaarheid.
Kijk, ik vind TÜV zie ik als een best wel betrouwbare, gezaghebbende organisatie in Duitsland. Daar is natuurlijk een echt autoland. Ook als je ziet, 9,5 miljoen inspecties van personenauto's geanalyseerd. Dat komt gewoon echt heel duidelijk uit. Zelfs de Tesla Model I heeft slechtste score sinds 10 jaar tijd. Dus ook in Duitsland zijn ze achterovergevallen van toch de matige score van Tesla. Blijkbaar zijn er heel veel modellen die dus bij een garage komen en die dus door allerlei gebreken niet door de keuring komen.
Ja.
Maar dus denk goed na voordat je een keuze maakt.
Toen Tesla begon, hadden ze ook wel vaak, hoorde je dus klachten van rijders dat de kwaliteit niet goed was of er ging iets los. Of de
draagarmen zie ik veel terugkomen. Dat soort gebreken. Maar kijk, als een lampje stuk is of je ruitenwisser moet vervangen worden, daar hebben we het niet over. We hebben het echt over structurele dingen.
Ja. Wie was de beste eigenlijk? Scoort het beste bij de TÜV in Duitsland?
Dat moet ik even voor je opzoeken.
Ja, dat weet je niet uit je hoofd, dat kan me voorstellen.
Nee, ik heb me daar niet op gefocust, maar...
Ja, zoek het zo nog even op.
Even opzoeken en dan kom ik straks op terug.
Ja, dan kom je zo even op terug, want dat moet je even opzoeken op je computer. Overigens was het een beetje een ode aan de Japanse auto's waar we het net over hadden. En Bart Oosvogels, onze hoofdredacteur, die heeft ook een mooie ode samengesteld. Ook aan een Japans merk, aan een legendarische Honda.
In deze aflevering tijd voor de Honda S2000. Een auto die je niet alleen rijdt, maar die je actief verleidt. Vanaf het moment dat je de sleutel omdraait, weet je dat dit geen gewone roadster is. De VTEC 4-cilinder leeft pas echt hoog in de toeren. Hij schreeuwt, ademt en beloont je pas als je durft door te halen. Tot ver voorbij de 8000 toeren. Mechanisch, puur en zonder filter. Het geluid geeft je gegarandeerd kippenvel. De Honda S2000 is hebberigmakend omdat hij niets voor je invult. Geen overvloed aan hulpsystemen. Geen kunstmatige sound. Jij, het chassis, de achterwielaandrijving en een handbak die zo strak schakelt dat elke versnelling voelt als een geluksmoment. De lange motorkap, de zitpositie ver naar achteren, het gevoel dat alles om jou heen draait. Dit is een auto waarvan je een betere chauffeur wordt. Een auto die je scherp houdt. Die fouten niet maskeert, maar je uitnodigt om het beter te doen. En juist daarom kruipt hij onder je huid. Want elke rit voelt als een kleine overwinning. Zijn torenhoge onderhoudsprijzen neem je maar voor lief. De Honda S2000 is dan ook geen rationele keuze. Het is verlangen op wielen. Een auto die je niet nodig hebt, maar wel wilt. En daarna nooit meer loslaat.
Ja, mooi. Ja. En hij speelt ook zo mooi piano bij. Dat vind ik altijd zo knap van Bart. Dat doet hij goed. Ben je er inmiddels achter?
Ja, ik ben er inmiddels achter. Ja? Ja.
Welke is het?
De Mini Cooper, de Audi Q4 e-tron en de Fiat 500e. Staan met z'n drieën vrij hoog in dit in het TÜV rapport. Dus bij deze. Ja.
Mooie statistieken. Andere statistieken betreft of we nog een beetje vooruitkomen in Nederland. Onlangs werd gemeld dat de A27 bij Zeist voorlopig niet verbreed wordt ten faveur van de natuur. Maar er zijn veel meer wegwerkzaamheden waar we nog wel last van krijgen, Wim.
Ja, ik begin eigenlijk met de A30, want die gaat 2 februari op de schop. Wordt die echt afgesloten. En dat werk duurt tot 28 juli dit jaar.
Het is de verbinding tussen de A1 en de A12, hè?
Ja, dus ja. Zeg maar
bij Barneveld.
Tussen Barneveld en Ede.
Ja.
En de Rijkswaterstaat heeft een heel plan gemaakt voor het verkeer, omleiding. Hè. Dus in Barneveld, de ondernemersvereniging, is er helemaal niet van onder de indruk. Die hebben zelfs een kort geding aangespannen, waarvan de uitspraak nog even op zich laat wachten. Maar... op dit moment heeft dat geding net gediend. En Rijkswaterstaat legt eigenlijk uit, het kan niet anders. Maar het geeft geheid veel problemen. En waarschijnlijk ook op de A12 en op de A1. Omdat het verkeer wat normaal dus die A30 opgaat, dat niet kan. Dus dan krijg je dus daar ook effecten. En we hebben ook in Barneveld in de Midden-Nederlandhallen nog die musical 4045. Waar per voorstelling 5000 mensen op afkomen. De afrit daarvoor is op de A30, maar die is dan niet bereikbaar. Dus dat geeft ook nog wel, denk ik, wat gedoe.
Nou, goed om te weten.
Maar er komt nog meer. De A58 bij Capelle. Die gaat 10 dagen dicht in april. Omdat de Vlakentunnel dringend onderhoud nodig heeft.
Oh, ook een essentiële, ja.
Ja, de A9, Badhoevedorp Holendrecht.
Ja, dat duurt nog even. Zitten we nu vlakbij, hè, met deze opname.
Tot oktober... tot oktober nog 12 weekendafsluitingen.
Ja.
In verband met die verbreding die al een tijdje natuurlijk aan de gang is.
Ja, en een tunnelbak die gemaakt wordt.
Tunnelbak, ja. De A44, toch ook wel een belangrijke verkeersader in de Randstad.
Zeker.
Die gaat eind juni 11 dagen dicht in de richting Amsterdam. Om dat viaduct bij de Lisseweg aan te pakken. Dus dat geeft ook, daar kun je eigenlijk wel raden dat dat problemen gaat geven. Ja,
dat zijn de belangrijkste of heb je nog een belangrijke?
A27, Houten Hooipolder, tussen Houten en Hooipolder, in februari vaak deels afgesloten. En dan, er zijn er nog wat werkzaamheden aan de N915, de brug over de Noords, dus bij Dordrecht-Papendrecht.
Ja, die hoor je vaak in de filemeldingen. Ja, ja.
Het zijn allemaal van die, volledige afsluitingen. Ja. Hè? Dus dat gaat wel veel problemen opleveren. Ja. Maar je ziet ook de laatste tijd steeds meer reclames, tenminste misschien wat het mij opvalt, dat vanuit Rijkswaterstaat ook steeds meer reclame, in ieder geval televisie en op de radio, ja, geattendeerd wordt op kijk, check altijd even je route voordat je de deur uit gaat. Van A naar beter, inderdaad.
Ja, A naar beter. Ja, ja.
Dat is ook wel nodig. Nee. Nee. Maar als je dit zo hoort.
Niet om het, want ja, iedereen vindt het niet leuk en lekker, maar veel wegen en bruggen zijn gewoon aan onderhoud toe. Hè? Ja. Dus als je het niet doet, wordt het alleen maar erger en problematischer. Dan krijgen we Belgische toestanden. Grote gaten in wegen, viaducten die...
Dan kun je toch een tolvignet instellen.
Dat zou misschien een idee kunnen zijn om onze kosten wat...
Belgen zijn van plan in ieder geval.
Ja. Ja. Ja.
We gaan wel eventjes rondrennen door het land. Sterker, door heel Europa. Want Bart Oostvogels gaat als een razende reporter door Europa heen. En hij kwam uit bij het hoofdkantoor in Leverkusen van weer een ander Japans merk.
Ja, kennen jullie de Mazda Arata concept nog? Die werd gepresenteerd in China in 2024. En Mazda heeft op basis van die conceptcar nu een compleet nieuwe productieauto ontwikkeld. Opnieuw een batterij-elektrische Mazda. En we zijn hier vandaag bij het hoofdkantoor van Mazda in Duitsland om te gaan kijken naar de... Hier staat hij, de Mazda CX-6e. En dit is dus het SUV-broertje van de Mazda 6e. Hij komt in juni 2026 op de markt. Gaat waarschijnlijk minder dan 50.000 euro kosten. Net als bij de 6e een samenwerking opgezocht met Changhang. En dat is een Chinese partij. En met die partij werkt Mazda overigens al meer dan 20 jaar samen. Dus je moet niet denken dat dat zomaar uit de lucht is komen vallen. Nee, Mazda en Changhang, dat zijn echt betrouwbare partners die al heel lang met elkaar samenwerken. En de 6e was het eerste model die we daarvan zagen. Deze Mazda CX-6e. De naam is wellicht wat ingewikkeld om uit te spreken. Alleen deze auto die deelt zijn techniek met de Changhang Deepal S07. Dat je dat eventjes weet. En dit element vind ik wel heel erg gewaagd en vrij bijzonder in het D-segment. Hebben jullie deze bladevorm eigenlijk al gezien? Dus eigenlijk de D-stijl. Daar kun je dus helemaal doorheen kijken. Dit is echt open. En dat zie je voornamelijk terug bij supercars, om natuurlijk die luchtstroom te optimaliseren. Maar je ziet het ook terug op deze nieuwe elektrische Mazda. Heel erg leuk. En een leuk achtergrondfeitje. Dit is gemaakt van kunststof. Want dit element uit metaal maken, ja, dat is haast onbegonnen werk. Dat loopt ook enorm in de papieren. Veel te kostbaar. Dus hoe heeft Mazda dat opgelost? Heel simpel. Ze hebben dit element gemaakt van hetzelfde materiaal als de achterbumper. Dus van kunststof.
Ja, daar moeten we nog even een plaatje bij zien. In de podcast is het lastig, maar het staat op autorij.nl.
Zeker.
Vanuit.
Ja, absoluut. YouTube. Een hele mooie auto trouwens.
Ja, ja, hij is genomineerd voor World Car Design auto. Okay. Las ik toevallig net op Facebook.
Ja.
We gaan weer even terug naar jou, Mark. Want we hadden het over Firefly. Maar ik kom er nou even niet meer uit. Is een onderdeel van NIO, hè?
Ja, volledig.
Ja. Ja. En waar wordt de auto geproduceerd?
In China.
In China?
Ja, we hebben nog geen fabrieken buiten China.
Oké. Okay. En in de fabriek ook van NIO, neem ik aan.
Ja, een eigen fabriek.
Ja. Hey, even, NIO moeten we natuurlijk ook even over hebben. Hoe gaat het nu met dat grotere merk?
Ja, gestaag de weg omhoog. Langzaam, maar zeker. Het zijn geen grote aantallen, maar als je kijkt naar vorig jaar, was de gemiddelde verkoopprijs, inclusief batterij, bij ons is die natuurlijk altijd los. Hè. Het batterij is abonnement vanwege die batterijwissels. Maar tel je dat batterij erbij op, voor een eerlijk vergelijk met andere merken in de waarde, dan was de gemiddelde waarde van de gemiddelde prijs van de verkochte NIO vorig jaar 87.000 euro. En dat is hoger dan de gemiddelde prijs van elektrische Mercedes, BMW's of Audi. We zitten net onder Porsche. Dus het geeft aan dat wij wel echt in een hoog segment opereren. En dan zijn die aantallen opeens best goed.
Maar dat zie je ook terug in de kwaliteit van de auto. Dat moet je ergens dan in terugzien.
Ja, ja. Niet alleen de auto zelf. We zijn nu 3 jaar op de Nederlandse markt. Ik rijd nu zelf 3 jaar in dezelfde auto. Ook nog nooit wat mee gehad. De kwaliteit is gewoon goed. Dat blijkt ook in de betrouwbaarheidsonderzoek in China. Staat NIO altijd heel hoog. Hier zijn we nog te klein om te worden meegenomen.
Ja, dat is het vooral.
In China wordt het ronduit gepubliceerd. Maar ook de organisatie zelf, de servicegraad, is heel hoog. Dus alles wordt gereed met 5 sterren maximaal. En in Nederland hebben we vorig jaar een gemiddelde score gehad van 4,8. Dus dat geeft ook aan dat onze klanten gewoon heel blij zijn, heel tevreden. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus onze William Lee, onze founder, kijkt ook met name niet zozeer naar de aantallen. Want hij zegt, Kia begon ook heel klein, 30 jaar geleden. En Hyundai, kijk waar ze nu zijn in Europa. Hij zegt, het zal ons ook misschien 30 jaar kosten. Die tijd nemen we ook. Hij zegt, maar het kan maar één manier kan je gedegen iets bouwen. En dat is klanttevredenheid. Dus als iemand een 2 sterren of een 1 sterren rating geeft, dan wordt mijn general manager Tristan Hamelink dus op het matje geroepen digitaal. Van what happened? En hoe ga je voorkomen dat het weer gebeurt? En hoe heb je het opgelost voor deze user? Dat neemt hij gewoon, William Lee zelf, heel erg serieus. En dat is wel uniek. Maar ja, dat geeft wel aan hoe in het bedrijf heel veel merken zeggen dat je klanttevredenheid en betrouwbaarheid en scores. Maar dit is echt tot diep geworteld tot in de founder. En dat merken we met alles wat het team moet doen hier. En dat is mooi.
Hmm. Even voor onze luisteraars, om een breder beeld van NIO te krijgen. Met welke modellen zijn jullie actief op de Nederlandse markt?
Op dit moment hebben we nieuw leverbaar de ET5 Sedan. ET5 Touring, die hele sexy Touring die iedereen zo mooi vindt. En de EL6, een SUV. En de EL8, een hele grote 6-persoonse luxe SUV. Dus dat zijn nu de 4 modellen. We hadden eerst ook nog de EL7 en ET7, die zijn er weer uit voor Europa. En deze 4 modellen zetten we nu door.
Maar je zegt voor Europa, er zijn meer modellen bij NIO die daar in China van de band rollen, maar die komen niet naar Nederland en die zijn op andere werelddelen te koop.
We breiden ook nu uit naar de Verenigde Arabische Emiraten en Israël, nog meer landen volgens mij zitten we nu. Dat hou ik zelf ook niet zo goed meer bij. Maar als Europa zijnde bepalen wij zelf welke modellen we naar Europa willen halen. Dus China begon hier met de EL8, vorige generatie in Noorwegen, dat sloeg aan. En toen kwamen de andere 5 landen erbij, dus Zweden, Denemarken, Nederland, Duitsland in 22. En toen kwamen ze met de ET7 en EL7. Nou, dat is natuurlijk een hele grote sedan van 5 meter, 5 meter lengte. Ja, en de Chinezen dachten, daar zijn we hier natuurlijk helemaal gek op. En hebben het met Nederland heel goed gedaan met de ET7, maar het is natuurlijk eigenlijk geen auto voor Europa.
Nee, is dus, toch wel iets te groot.
Dus wij hebben zelf gezegd toen die gefacelift werd in China, van doe maar niet opnieuw homologeren, want het is gewoon zonde.
Ja.
Dat is een te klein segment.
Is het... klopt het dat er ook een nieuwe... Is dat een EL9?
Ja, die komt niet eraan.
Dat is maar die komt niet naar Europa, maar dat is de grootste elektrische SUV van wereldwijd op dit moment, toch?
Ja, volgens mij is die 5,30 meter.
Ja. Dat is echt gigantisch.
Ik vind mijn auto al groot in Amsterdam.
Ja, dus, snap ik. Nee, maar dat is natuurlijk wel goed. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel merken die hun portfolio aanpassen op basis van de behoeften. Dat kan zelfs per land natuurlijk ook verschillen. En als je in China of in Amerika of in Dubai wel veel vraag is naar van die enorme auto's, in Nederland niet, dat je hem dan hier niet levert, is natuurlijk volstrekt begrijpelijk. Dat is alleen maar goed natuurlijk. En ook met zo'n Touring, dat is dan juist andersom misschien wel. Dat is dan gewoon een stationwagen in feite, met een mooi design. Maar er zijn natuurlijk best wel veel delen in de wereld waar stationwagens helemaal niet van de grond komen.
Nee. En de ET5 was er natuurlijk al als sedan. En toen is de Touring erbij getekend voor Europa.
Ja.
Maar dat is nu de best verkochte NIO in China ook.
Oh, toch wel? Ja.
En dus zijn andere Chinese merken nu als een idioot Tourings gaan ontwikkelen. Ja. Want NIO verkoopt opeens de ET5 Touring zo verschrikkelijk goed in China.
Dus Volvo komt ook weer met een stationwagen, dus met een Touring-achtig model. Ja,
en bij ons zit ook het visite kaartje. Wij doen natuurlijk voornamelijk events en face-to-face marketing en niet zoveel, geen billboard campagnes, maar ik neem altijd de Touring mee, want als die er staat, vooral in het geel met zwarte velgen, wat pas op Masters Expo in de RAI in december, wat heb jij nou staan?
Ja.
En waarom heb je die kleur meegenomen? Nou, omdat we het er nu over hebben.
Dat is natuurlijk een mooie...
Wat een mooi design. Ja, dankjewel. Ja. Het is gewoon een hele sexy auto.
Hey, nog eventjes een mooie Nederlandse vakterm. Unique Selling Point, USP. Bij jullie is het zo dat je nog steeds het enige merk is wat die batterijwissel heeft, hè? Die battery swap.
Ja, dus je kan vanuit Amsterdam naar Oslo, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, München rijden zonder te laden. Dus je kan onderweg een paar keer je batterij wisselen en dan ben je er. En natuurlijk kan je een keer stoppen voor een plasje en een hapje en dan zet je meer van de paal. Hij kan ook gewoon laden. Maar je kan dus ook op Duitsland, kan je op de linkerbaan gewoon mee. Als ik naar Berlijn ga, dan knal ik op de linkerbaan gewoon mee met de Duitse diesels. 170, 180.
Ja.
Dan haal je alle andere elektrische auto's rechts, haal je in. En ik wissel 2 keer mijn batterij en dan ben ik binnen 6 uur in Berlijn. En dat deed ik bij mijn vorige werkgever met een benzineauto. Dus dat kan. Ik hoeft dan niet te stoppen.
En dan rij je daar naar een lokaal punt. En dan binnen 5 minuten sta je weer buiten met een volle batterij.
Ja, hij berekent het allemaal zelf. Dus als ik zeg, ik ga naar Berlijn, dan zegt hij 1 keer swap of 2 keer. En dan denk ik, nou, ik ga wel wat harder rijden. Dan klik ik er zelf nog handmatig heen bij. En die kan ik ook voorbij rijden, hè, als het toch druk is op de weg. En je hebt nog genoeg stroom in de batterij zitten. Maar hij boekt vanzelf onderweg dus de spot voor jou. Dus het station weet wanneer je aankomt en hij weet welke batterij je hebt. Dus die ligt dan al geladen klaar. Je zet hem ervoor, hij parkeert zichzelf erin en binnen 5 minuten ben je weer weg.
Ja, 5 minuten duurt dat hele proces. Ja.
Ja, dat is bijzonder. Dat maakt het merk bijzonder.
Ja, nee, dat is absoluut bijzonder. Maar je parkeert die auto dus in een, als ik me niet vergis hoor, je hebt met beleiding moet je je auto parkeren netjes in het vak.
Ja, dwars ervoor.
Dwars ervoor. En dan stap jij uit?
Nee.
Oh, je blijft gewoon zitten.
Het is 5 minuten, dus je zet hem er dwars.
Ik kan gewoon zitten, ja. Maar ja, dan
als je aankomt rijden, zegt je, order is placed. Nou, dan moet je je auto dus in dat vak zetten. En dan zegt nicely parked. En dan moet je...
Krijg je nog een complimentje?
Ja, krijg je een complimentje. En dan hou je voet van de rem en dan druk je op start. En dan laat je alles los. En dan gaat hij zelf in 2 keer steken, soms 1 keer. Rijdt hij zich erin, afhankelijk van de locatie.
Ja.
En dan word je opgetild, de auto en de batterij wordt gewisseld en weer weg. En wat tegenwoordig ook kan, is ik heb een 75 kilowatt batterij. En dat is voor Nederland meer dan genoeg. Maar wil ik bijvoorbeeld naar Frankrijk of Spanje, waar we geen swapstations nog hebben, dan zou ik graag een 100 kilowatt willen. Want dan kom ik verder, hoef ik minder vaak te snel laden. En ik kan dus nu in Nederland voor een maand een grotere batterij boeken. En dan kan ik dus een swapstation kiezen bij mij in Amsterdam bijvoorbeeld. Die selecteer ik en dan zeg ik, nou, dan wil ik een grotere batterij. Dan ligt die klaar, dan moet ik hem die dag ophalen. En die moet ik binnen een maand weer terugbrengen. En dan betaal ik 1 maand wat meer voor mijn batterij. Iets hoger abonnementsbedrag. Maar dan kan ik dus naar landen waar ik niet kan swappen, kan ik dus verder rijden. En dan rijd ik niet het hele jaar met de zware batterij en de hoge bijtelling.
Ja, maar dat is best wel, want dit hoor je bij geen enkel. Dit is wel uniek. Dit
is uniek.
Ja, maar wat kun je iets meer vertellen over zo'n abonnementsvorm dan? Hoe werkt dat precies?
Een NIO, mijn NIO ET5, is 50.900. En een batterij, als je die erbij zou kopen, de 75 is 12.000 euro. En de 100 kilowatt is 21.000 euro. Dan heb je de prijs van de auto echt. Dus hij is of 63 of hij is 72.
Mm-hmm.
Dat is wat de auto kost eigenlijk. Maar je koopt hem dus voor 50.900. En als je zegt, ik heb de kleinere batterij, de 75, dan betaal je zolang als je hem hebt 169 euro per maand.
Oké. Okay.
Ja, en bij de grotere batterij is dat 2,89.
Ja, maar dan heb je de batterij dus niet gekocht.
Nee.
Dan betaal je die 50.000 nog wat en die leaseprijs voor de batterij.
Ja, je kan de batterij ook kopen, maar dan kan je hem niet meer swappen, wisselen.
Ja,
dan
dat
is het jouw eigendom.
Ja, dat is het.
En dat wil je ook niet, want op deze manier heb je natuurlijk, zolang als die auto leeft, heb je gewoon altijd een verse batterij. Want die batterijen die garanderen natuurlijk dat ze goed zijn, anders halen ze uit omloop.
Ja.
Plus de batterijen die kunnen nu weer, toen we begonnen in 2022, konden ze minder snel laden dan nu.
Ja.
Dus er komen steeds nieuwere batterijen in omloop. Mm-hmm. En je kan natuurlijk ook pech hebben. En dan krijg je er nu een mee, die kan 180 kilowatt laden. En dan ga je met je nieuwe NIO. En dan ga je de eerste keer swappen. En dan heb je opeens een iets oudere batterij.
Ja.
En die kan 125 kilowatt laden. Denk je, oh shit.
Ja.
That's all in the game.
Maar in principe wordt het steeds beter.
Dat wordt alleen maar beter. Dus je profiteert er altijd van.
Nog heel even een laatste vraag. Want we komen aan het einde van deze opname. Ik ben een keer bij jullie geweest. En je ziet ze ook rijden. De auto die is een tijd een beetje vooruit. Als het gaat om het aantal camera's. Hè?
Ja.
En die zitten er nog steeds op, maar die mogen hier niet gebruikt worden. Vertel eens even.
Nou, er zit een LiDAR op. Dus zo'n infrarood camera op het dak. Die is heel duur. En die zit bij elke NIO erop. En die werkt bij ons ook heel goed. In tegenstelling tot sommige andere merken die het aan het proberen zijn. En die kan dus ook in donker, in mist, in regen, blijft die werken. Dus als je in een dikke mist in de regen rijdt en er steekt iemand over, dan onze auto ziet dat. In China heb ik zelf mee gereden. Vorig jaar was wel bijzonder. Daar kan die dus... ik zat in een NIO op de snelweg in China en ik had op de navigatie dus iets ingesteld. Mijn PR-dame daar, die zei, typ dat maar in. En dan rij je dus op een 5-baan snelweg en de auto rijdt zelf en haalt zelf in. Ook rechts, dat mag daar. En links, en op een gegeven moment denk ik, we moeten zo de afrit hebben. Dan gaat hij zichzelf ertussen voegen naar de rechterbaan, gaat hij zelf de afrit af. Nou, dat is echt bijzonder.
Ja.
En ik dacht, dit is doodeng, maar dat voelt zo vertrouwd en het is zo verschrikkelijk feilloos. Nou, dat is echt heel indrukwekkend, maar dat mag hier niet.
Nee, hè?
Maar
nee.
Het zit er wel op. Dus als het komt, dan kunnen we het aanzetten.
Ja dan moet zo'n auto moet dan volgens mij een heel proces door. Dan moet hij certificaat krijgen En dan wordt dat zeg maar goedgekeurd voor de Europese wegen.
Ja, Tesla zegt dat ze het gaan doen in Nederland binnenkort. En Mercedes zit in een deelstaat, maar die auto gaat er maar 90. Dus die blijft achter vrachtwagens hangen.
Ja, het is toch allemaal... Ja, weet je, we zitten gewoon echt nog in een prille beginfase. Ja. Ford heeft ook met Blue Cruise al het een en ander... waar ze zeg maar toestemming voor hebben gekregen. Maar het zijn nog gewoon alle kleine beginselen. Dus, maar dat LiDAR, dat heeft wel degelijk echt voordelen. We hebben natuurlijk veel auto's, is zeg maar die... Veiligheidssystemen zijn camera-based. Dus op basis van wat een camera detecteert... gaat zo'n systeem reageren. Maar als het met dichte mist is... dan ziet zo'n camera ook niks.
Nee.
En LiDAR...
Tot 500 meter.
Tot 500 meter, ja. Dus eigenlijk... Volvo is natuurlijk het merk... wat natuurlijk volledig op dat veiligheid zit. Die hebben natuurlijk ook voor LiDAR gekozen. Ja. In ieder geval voor een x-aantal modellen. Dat is niet voor niets.
Nee.
Ja. Dus het heeft absoluut voordelen. Het heeft natuurlijk al... Het kost wel wat meer, maar dan krijg je ook wat.
Het zit niet op een Firefly bijvoorbeeld.
Nee, het zit niet op een Firefly. Nee. Nee, maar goed, die is dan wel weer heel erg betaalbaar. En de autorijauto van het jaar. Dus. Ja.
En er zit ook een pilot op. Dus,
We moeten hem afronden, jongens. Ondanks dat het heel gezellig is, zijn we toch een beetje aan onze tijd gekomen. Maar niet voordat wij nog gaan luisteren naar de 30 Seconds. De vorige editie bleek het de Rolls-Royce Cullinan te zijn. Winnaar is Diederik Houtma uit Zeist. Gefeliciteerd. En we gaan het weer een keer proberen. Om welke auto gaat het? We noemen geen merk, geen model en geen land van herkomst.
Je bent geboren uit een speciale samenwerking. Je hebt wereldwijd in totaal 3 verschillende namen. Je naam verwijst naar de boring maal slag. Je bent geboren om te driften. Je vervanger kreeg andere letters.
Ja, als je weet om welke auto het gaat, stuur je antwoord naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Ik dank onze gast Mark Heiligers van NIO en Firefly. Veel succes met je beide merken, Mark.
Dank je.
Wim en Niall natuurlijk ook bedankt. Over een paar weken volgt weer een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de site of Facebook of Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail je vragen en opmerken naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.